Goedemorgen broeders en zusters, jonge meisjes. Het is feest vandaag, want de Heer is waarlijk opgestaan. Zoals we vanochtend, zoals we gezongen hebben al met elkaar. En vanochtend doe ik mijn telefoon aan dit. Elke dag krijg ik dan uit dagelijks woord een bijbeltekst. En daar verscheen inderdaad een tekst van, hij is niet hier. Hij is opgestaan en daarom vieren wij feest. En speciaal vandaag staan we stil bij die opgestaan Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is degene die die dood heeft overwonnen. Hij is in de dood niet gebleven. En daarvan gaan we ook vanochtend bij stilstaan. Want inderdaad, zoals ik al zei, we hebben feest. En we hebben de tekenen bij ons deze ochtend. In brood en beker. En daarover straks wat meer. En ik wil graag vanochtend beginnen met u om enkele versen te lezen. En uiteraard gaan we natuurlijk de Bijbel laten spreken. Want het is Gods woord wat kracht is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zijn niet mijn woorden, maar we zouden zijn woord openen. Want dat woord, die Heer en Heiland. Hij is die weg in gehoorzaamheid gegaan. Hij was gehoorzaam aan de Vader. Door de schriften. En inderdaad, hij heeft geleden zoals het vanochtend Johan al heeft voorgelezen. En dat zouden wij ook doen. En ik neem u mee naar Exodus 12. En het is prachtig, zoals Johan al zei, wat u in de natuur ziet. Ik zag net de kinderen met een vlindertje allemaal op. Prachtig beeld natuurlijk. Hè, wat spreekt over de rups die sterft. En wat daarna pracht van de vlinder weerkomt. Wedergeboorte. Nieuw leven. Onvergankelijk leven. En daarover spreekt ook Gods woord. En ik neem u mee naar Exodus 12. Waar de instelling van de Pascha is. Dan lees ik enkele versen. En dan begin ik vanaf vers 5. Vanaf vers 4. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neemt hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk, nadat hij eten kan. En gij zult een rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten. Uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Want ik zal in de nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan. Van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik, de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. En wanneer ik dat bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn. Wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem, de Heere, tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover dit eerste gedeelte. Hier vinden we de instelling van de Pascha. En we zien inderdaad al in vers 5. En we gaan niet op alle details in vanochtend. En we hebben nog meer Bijbelgedeelten te lezen. Maar we zien hier heel duidelijk aangegeven bij deze instelling. Men zal een volkomen lam nemen. Volkomen lam. Een manneke, een jaar oud. En men zal dat lam zal men slachten. En dat bloed zal men strijken aan de deurposten. En wanneer wij inderdaad de hele Bijbel bestuderen, dan zien we en dan lezen we dat bloed spreekt over leven. We hebben hier de tekenen vanochtend bij ons. Brood en beker. Wijn. Nieuw leven. En hier gaat het over het bloed. En er staat er ook zo mooi dat het bloed is datgene wat leven geeft. En als men dat bloed aan de deurpost had gestreken, dan zou de engel des doods aan die deur voorbij gaan. En dan staat er heel, dat vind ik juist heel mooi, net wat ik zeg, ik kan niet alles vanochtend met u bespreken, maar wat er in vers 10 staat, ze moesten dat paaslam nemen, ze moesten dat eten, en dan staat er in vers 10, gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen van het paaslam wat dus overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Het paaslam, als er wat over was, moest totaal verbrand worden. Want dat offer, dat beeld uit het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het was een volkomen offer, want de toorn Gods was op hem. En dat is nou juist zo mooi, van hetgeen wat wij in het Oude Testament lezen, dat is een voorafschaduwing van hetgeen wat we in het Nieuwe Testament vervuld zien. Dat offer hier. En hier moest dus van het Oude niets overblijven. Waarom niet? Er kwam wat nieuws tot stand. Namelijk, als ons Pascha geslacht is, zoals het woord zegt, wat we later gaan lezen, Christus, dan komt daarna het feest van het ongezuurde. En het is inderdaad ongezuurd. En we zullen later straks zien dat het ongezuurd, dat is volkomen. Want gezuurd spreekt over zonde, kwaad, onreinheid. En daarom hebben wij ongezuurd brood in ons midden. Want we hebben een feest, een ongezuurd feest. En dat gaan we straks in de Korinthebrief nog lezen. Maar het paaslam werd dus geslacht en wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Want hij is opgestaan uit de doden en wij met hem. En als ik dan de bladzij omsla, over dat bloed even kort. In vers 23 staat er zo mooi, in Exodus 12 vers 23. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch, wanneer hij dat bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Dus wanneer dat bloed werd gezien aan de deurpost, dan zal de Heere de deur voorbij gaan. Dan ontkwam men aan het oordeel. Want Pesach, dat betekent voorbij gaan. De Engelsen noemen dat Passover. En dat is natuurlijk een prachtige uitbeelding van dat bloed wat aan de deurposten zit. En als dat bloed, en dan wordt het eigenlijk een levende deur, want bloed is leven in de Bijbel. Dan wordt het een levende deur. En wat staat er zo mooi in Johannes 10? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dus dat bloed aan die deurpost, dan wordt het een levende deur. Want wij dienen ook een levende Heer en Heiland. Daarom hebben wij als christenen ook een leeg kruis. Er hangt geen lichaam meer op. Ik sprak dat vorig voorjaar in een gereformeerde kerk in Doornspijk, werd ik voor een dienst gevraagd. Ik zei, weet u waarom wij een leeg kruis hebben? Was Steven stil. Ik zei, omdat we een Heer hebben die is opgestaan. Hij leeft en hij heeft ons een plaats bereid. Mits wij inderdaad, en wanneer wij door geloof in dat nieuwe leven, geloof hebben in dat bloed van het nieuwe verbond en geloven in die opgestane Heer en Heiland, worden wij door geloof, krijgen wij deel aan dat leven. Ik ben de deur en die door mij binnengaat, zal inderdaad hem zien en wij zullen leven ontvangen en behouden worden. En zo werd het ook op vele plaatsen aan het volk Israël gezegd, heel vaak. Want dat betekent dat je God neemt op zijn woord. God sprak keer op keer. En wat deed het volk? Murmureren. Murmureren en God tegenspreken. En God zond uit. Profeten, richters, mannen Gods, om het volk Israël de juiste weg te wijzen. Want het volk zei van, ja, natuurlijk zeiden ze dat heel makkelijk van, al wat de Heer gesproken heeft, staat er in Exodus 19, dat zullen wij doen. Nou, kijk maar eens naar vandaag aan de dag. Israël als volk. Ik heb het niet over een individu. Maar ik heb het over Israël als volk. Ze zijn de Heer ongehoorzaam. En als God spreekt, dan zouden wij gehoorzaam. Dan zouden wij luisteren. En niet uit traditie, maar omdat wij dat verlangen in ons hart hebben. En ik hoop dat u dat vanochtend ook heeft. Dat u het verlangen heeft om die Heer een heiland te dienen. Om hem te leren kennen. En niet alleen bij Pasen stil te staan bij dat nieuwe leven. Maar elke dag. Want elke dag is daar dat nieuwe leven. En zolang de Heer vertoeft te komen, hebben wij nog steeds genadetijd. En kunnen er nog steeds mensen toegevoegd worden aan het lichaam van Christus. Waarover hier ditgene spreekt. En de Heer Jezus die kwam naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Hij is dat licht wat in de wereld is gekomen. Opdat een ieder die in hem gelooft zal leven. En eeuwig leven ontvangen. En Johannes zegt het zo mooi op het eind van hoofdstuk 3. Omwille van de tijd zal ik niet alle teksten opzoeken met u. Johannes 3 vers 36 zegt zo mooi. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Want Paulus schrijft in de Timotheusbrief, hij wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis der waarheid komen. En waarheid, dat is de Heer Jezus Christus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en ik ben het leven. Dan hebben we die deur weer. Het bloed aan de deurposten wat spreekt over het leven. Daardoor zouden we naar binnen gaan. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Neem bijvoorbeeld de tabernakel. Prachtige beelden in het Oude Testament. We kunnen er dagen over spreken. Zullen we dat niet doen vandaag. Maar de ingang. De poort. We kunnen alles weten over de hele tabernakel. We kunnen allemaal de dingen opnoemen, welke betekenis heeft het. En daar prachtig over spreken, zeggen, mooi hè. Spreken met enige regelmaat allerlei mensen uit allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke achtergronden. Goh, van de week nog iemand in een verzorgingstehuis, man van 86. Jij moet dat huis maar voor mij verkopen, maakt me niet uit wat het oplevert. Ik hoop dat ik gauw dood ga. Ja. Maar heb jij geen... Nee, jij hebt een hele mooie hobby. Bijbelstudie. Dat is gewoon een hobby. Dat is geen hobby. En ik was met een andere broeder. Dat is familie van hem. Hij zegt, ik hoop dat ik gauw dood ga. Dus dan heb ik tenminste rust. Nou, zei die broeder. Een neef van hem. Daar kom je nog wel achter. Maar je weet wat het woord zegt. We zouden onze knieën buigen voor de Heer Jezus Christus. Want iedereen kan tot kennis van de waarheid komen. Mits je maar je knieën buigt voor die waarheid. En de waarheid is de Heer Jezus Christus. En dan ga ik toch even met u naar Lucas 24. En we zouden de slot van rekening dat woord laten spreken. En als je er één keer aan begint. Dan blijft het een levend woord. En iedere keer weer nieuwe en oude dingen, zoals het schrift zelf zegt. En dan lees ik u Lucas 24. En dan lees ik vanaf vers 44 waar staat. En hij, de Heer Jezus, zeide tot hen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk, dat het alles moest vervuld worden wat voor mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opende hij hun ogen, opdat zij de schriften verstonden en zeiden tot hem, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. De Christus moest lijden. Het was voorzegd in het Oude Testament. Hij zou van de doden opstaan ten derde dagen. En vandaag staan we daarbij stil. Op de eerste dag der week, na drie dagen, stond de Heer Jezus Christus op. En zo mooi, toen ik een paar keer in Israël was geweest, ben geweest. Ook bij het graf van de Heer Jezus. Datgene waar ze dan het graf voor aanduiden en aangeven. Dan staat zo'n mooi bordje. He is not here. Hij is risen. Hij is niet hier. Hij is opgestaan. En hij leeft. En ik hoop dat het voor u ook dat een persoonlijk getuigenis mag zijn. Dat die Heer en Heiland, dat die leeft voor u. Dat het niet een traditie is om met Pasen bij elkaar te komen. Of op andere dagen. Maar dat het persoonlijk is. Want een ieder zal rekenschap moeten afleggen. Van hetgeen hij heeft gehoord. Ook van de week de man in het verzorgingstehuis. Zegt, het is nu nog genadetijd en de keuze voor de eeuwigheid, om behouden te worden voor eeuwig, die keuze, dan zal je aan deze kant van het graf maken, want daarna is het te laat. En daarom hoop ik en bid ik ook dat voor zoveel mensen die hier zijn, of voor eventueel luisteraars, die de Heer Jezus niet kennen, neemt hem aan, kies dan heden wie gij dienen zult. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dan heb ik een groot bord aan de muur hangen. Ik had pas een klant, diep triest verhaal. En die man die kwam binnen. En de tranen sprongen hem in de ogen. Ik zeg, jongen, wat is er? Erwin, hij zegt, de ellende waar ik nu in zit. Hij zegt, ik word daar nu mee geconfronteerd. Ik heb beloofd dat ik de Heer inderdaad zou dienen. En dan kom ik dit tegen. Hij was gebroken. Ik zeg, jongen, ik zeg, we hebben de schrift. Het is niet te laat. Richt je op de Heer Jezus Christus. Want we weten inderdaad dat onze oude mens, dit laatste lichaam, en zoals Johan al refereerde, dit weten we dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Dit lichaam hier, dit lichaam gaat voorbij. En wanneer, dat weten we niet. Het kan maar zo inderdaad afgelopen zijn, van het een op het andere moment. Voordat je het weet, lig je in het ziekenhuis. En ik denk dan even aan broeder Arie Romkes. Het kan je zomaar wat overkomen. Ik had het zelf vorig jaar ook. Ja. Bloeddruk was zo hoog, het was bijna 112. En als je nu doorgaat, dan haal je 1 juli niet. Dat was 23 maart vorig jaar. En dan denk je van, zo. Hè? We maken allemaal dingen mee in ons leven, in ons eigen gezin, in onze eigen omgeving. Maar er is één ding. Wat altijd bovenaan blijft is dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is en de Heer is opgestaan en hij heeft daar ons een plaats bereid. En hij verwacht ook van ons dat wij dat woord tot ons nemen. En juist daarom is het zo mooi dat we met Pasen er stil bij mogen staan. En op tv heb je dan de Passion. Maar sommigen zeggen ja, dat eindigt alleen maar bij de dood. Maar ik heb begrepen dat 18 mei van dit jaar, dat ze verder gaan met Hemelvaartsdag. En dat ze ook inderdaad aandacht willen geven aan de opstanding enzovoort, wat er verder nog achteraan zit. Dus ja, hè. Want uiteindelijk niet bij de dood. Absoluut niet. Want de prediking van het evangelie, hè, wat zegt het ook heel duidelijk in 2 Korinthe 5. Indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En om van onze schuld af te komen, datgene wat u en ik verdienen, zouden u en ik moeten sterven en dan opnieuw beginnen. Dat is bij de mens onmogelijk, maar bij God is niets onmogelijk. Want door zijn opstanding, zegt de Romeinen, zijn wij nu ook gerechtvaardigd. Door geloof. God geeft ons niet geloof. God geeft genade. En hij vraagt van u en van mij dat wij ons met hem verzoenen. Want de prediking van het evangelie, die blijde boodschap, is een blijde boodschap. We vieren feest. De prediking van het evangelie zou geen zin hebben als God geloof moet geven. Nee, laat u met God verzoenen, zegt Paulus. En dat zegt de Heer zelf. En in dat gedeelte in 2 Korinthe 5, dan vinden we het gebed van Christus, van God zelf. Aan de mens om toch te geloven. Maar dat is heel wat anders dan wanneer een mens bidt tot God. Heer, geef mij alstublieft uw genade geven van geloof. Genadegave van geloof. Want dat is in strijd met Gods woord. Want God roept de mens op om het hart open te zetten voor hem. Hij die gesproken heeft. En zodat door geloof God zijn werk kan doen in de gelovigen. En onze prediking is dan ook en ook vanochtend. Dan ook een oproep tot geloof in het woord dat gesproken wordt. Daarom lees ik met u dat woord. Want een mens wordt niet behouden door de dood van de Heer Jezus. Dat was een oordeel over de hele mensheid. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Er staat dus één is voor allen gestorven. Zij zijn dan allen gestorven. En er staat niet, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen behouden zijn. Nee, één is gestorven voor allen, dus zijn allen gestorven. En de Bijbelse gedachte is dat wij behouden worden door zijn opstanding uit de dood. Er staat geschreven dat hij stierf voor allen, maar er staat nergens dat hij leeft voor allen. Alleen voor diegenen die geloven. God verlangt maar één ding van ons als mens. Dat wij geloven in dat eeuwige, dat nieuwe leven. En wat wij vandaag gedenken, dat nieuwe leven, hij is opgestaan. Het is feest. Het is feest. Inderdaad, in het Oude Testament vinden we dat weer terug. En dan ga ik nu met u naar Leviticus 23. En dan lees ik vanaf vers 5, waar staat: in de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden, is deze Heer een Pascha. En op de 15e dag van dezelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heren. Dat vieren wij vandaag ook. Feest van de ongezuurde broden. De tekenen staan hier op tafel. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. En op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Maar gij zult 7 dagen vuuroffer de Heren offeren. En op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen en geen dienstwerk zult gij doen. En de Heere sprak tot Mozes zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Gij zult ook op de dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam, dat 1-jarig is, ten brandoffer de Heere. En zijn spijsoffer 2/10 meelbloem, met olie gemengd ten vuuroffer. Ten Heere tot een lieflijke reuk. En zijn drankoffer van wijn, het 4de deel van een hin. En gij zult geen brood, noch geroost koren, noch groene aren eten, tot op diezelfde dag dat gij de offeranden uw God zult gebracht hebben. Het is een eeuwige inzetting voor al uw geslachten in al uw woningen. Aansluitend zien we hier het feest van de ongezuurde broden. En wat ik al zei, hetgeen wat hier geschreven staat, dat wijst vooruit aan hetgeen wat we later vinden. En dan pak ik toch 1 Korinther 5 erbij. Gaan we daar samen naartoe. En zo zie je dat heel Gods woord, dat het één geheel is. En ooit zei eens een keer een broeder: de Bijbel is net een plaatjesboek. Het gaat overal, op elke pagina, het gaat over Christus. En dat zouden we niet vergeten, dat het gaat niet om de mens. En ik hoor in te veel prediking, keer op keer, en ik heb van de week, afgelopen week, verschillende, nou ja, moet ik zeggen, studies, woordverkondigingen, laat ik het maar zo woordverkondigingen noemen, waarin continu de mens centraal stond. En dat bedoel ik niet de mens met een hoofdletter, maar ons als mens. Dat het vooral gaat om het verbeteren van de oude mens. Nou, we hebben het net gelezen. 1 is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. En als je die oude mens wilt oppoetsen, wilt oplappen, het is een kwestie van tijd. Dat gaat voorbij. En we weten nooit wanneer dat zal zijn. En dan worden we vooral opgeroepen om als christenen: hoe word ik een betere man? Hoe word ik een betere dit? Hoe word ik een betere zus? En zo, enzovoort, enzovoort. En men gaat voorbij aan hetgeen waarvoor God u en mij geschapen heeft. Dat is om hem te dienen. Hetgeen wat het Joodse volk ook keer op keer, waar God tegenaan liep, dat men andere goden ging dienen. En ook wij als gelovigen zullen ons daarvan bewust zijn, dat we ons richten op de Heer en Heiland. En dat is inderdaad, en dat besef ik me, ten zeerste, het is makkelijk geloven met de wind in de rug. En daar bedoel ik het volgende mee: als we hier geen pijn hebben, geen verdriet, financieel veel ellende, en alles gaat je voor de wind, dan is geloven maar heel, 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 dat is makkelijk. Met de wind in de rug. En voor de zeilers onder u, kijk even naar jullie aan. Ja, wind in de zeilen. Dat is lekker. En als je dan tegenwind hebt, de dingen die op ons pad komen, waar hebben wij ons vertrouwen? Waar stellen we ons vertrouwen dan in? En dan gaat het leven, gaat op en neer. Maar wat zegt Psalm 23? Wat de Heer uitspreekt. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En dan kunnen we voor ons gevoel wel op en neer gaan, naar de mens gesproken, maar we mogen weten dat waar wij ons ook bevinden, wij zijn zijn eigendom, gekocht en betaald door het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Hij, die inderdaad gehoorzaam was tot de dood, ja, tot de dood des kruises. En u en ik, we kunnen ons geen voorstel van maken. Absoluut niet wat het is om die pijn te moeten lijden. En dan te moeten weten op voorhand van welke weg je zou moeten gaan in gehoorzaamheid. Ik denk wel eens als wij dat zouden moeten doen. Maar hij is die weg gegaan. En hij zweette bloed. En wat is het dan mooi om te mogen zien. Inderdaad, hoe mooi dat woord het al ons laat zien. In 1 Korinthe 5 lees ik inderdaad vanaf vers 6. Uw roem is niet goed. Weet gij niet, zegt Paulus, dat een weinig zuurdesem met gehele deegzuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan, laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Prachtig, want het is de Heer Jezus die is het Lam Gods, hè, wat de zonde der wereld wegnam. Dat zei Johannes ook, zie het Lam Gods. En de paascha, lezen we hier, ligt de nadruk op het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat werd geslacht. En het bloed wat aan de deurposten werd gestreken. Op die wijze kon je dus aan het oordeel ontkomen. De weg tot redding. Maar de Bijbel zegt ook heel duidelijk dat zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En het bloed van bokken en stieren, wat de priesters dagelijks offerden, de tempel, later in de tabernakel, dat gaf geen vergeving. Maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, heeft hij een eeuwige verlossing teweeggebracht. En dan kunnen we alles weten over alle dingen van de tabernakel, over elk onderdeel. Want als wij niet door die deur gaan, en als wij niet gaan in het heilige der heiligen, want daar mogen wij dagelijks komen. Vroeger was het eenmaal per jaar. Maar wij mogen dagelijks toegaan tot de troon der genade. Daar waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. We zingen het ook toch? Die poort staat open ook voor mij. Elke dag. Maar er wordt één ding van ons verwacht als mens zijnde. Dat wij zoeken zouden. Wij zouden, laat u met God verzoenen. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u bovendien toegeworpen worden. Er wordt van ons uit wat verwacht. Zoeken wij die dingen? Zoeken wij dat nieuwe leven? Want we hebben net gelezen. Hè, laat ons nog feest houden, niet in het oude zuurdesem. Hè, wat er bij Pascha op de 14e van de maand al aanwezig was. Die ongezuurde broden. Moesten 7 dagen lang gegeten worden. En hier zijn we in het 1 Korinthe 5 lazen we net. Dat staat voor oprechtheid. Voor waarheid. Het teken van dat nieuwe verbond. Ongezuurd brood, oftewel een nieuwe schepping. Want zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En dat zeggen we heel makkelijk. En ik wijs één vinger naar u en ik zeg het wel eens vaker, ook hier wel, maar dan ook 3 naar mezelf. Het is wel makkelijk zeggen. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. We hebben allemaal een verleden. We hebben allemaal een verleden. Ook Erwin Vos. Mijn vrouw zal zeggen, ja zeker, ik heb zeker een verleden. Ja? Was mijn moeder ook. Ja, Jochie, vroeger was het wat met jou. Maar het is gelukkig allemaal goed gekomen. Je hebt de Heer Jezus leren kennen. We zullen die dingen ook leren om achter ons te laten. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar daarom moeten het ook niet mijn woorden zijn. Daarom hoop ik ook vanochtend dat u dat woord opent. Dat woord zegt, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Nu al. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons dagelijks van alle zonden. Dagelijks, wanneer wij, onze Heer en Heiland, wanneer wij geloven in die opgestaande Heer, dan reinigt Hij ons dagelijks. Hij is die hoge priester. Hij wast ons de voeten. We hoeven niet helemaal weer gewassen te worden. Nee, Hij wast, Hij reinigt ons dagelijks de voeten. Want met deze voeten lopen we nog dagelijks in deze wereld. Ik denk dat broeder Peter morgen gisteren het ook al over de voeten heeft gehad. Ik weet het niet, het ging over het hele menselijk lichaam. Maar ik zie hem zo zitten. Het spreekt erover. Maar die voeten, wij zouden in nieuwheid des levens wandelen. Wij zijn een nieuwe schepping. We zijn met hem gezet in de hemel. Dus zouden wij ook in de nieuwheid des levens wandelen. En ik heb gisteravond nog zitten luisteren naar muziek. En ik heb er nog een LP van. Ik heb geen platenspeler meer helaas. Dat is van The Passion van Adrian Snell. Geweldig nummer. Long live the King. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Van gezegend is de Heer. Hij is de koning. Lang leven de koning. Want hij kwam in de naam des Heren. Hij die komt en hij die kwam in de naam des Heren. Long live the King. En hij leeft voor eeuwig. En daar inderdaad. Dan zouden we ook ons oprichten. Wij zijn opgestaan en we zijn met hem een nieuwe schepping. En dan staat er hier in Leviticus 23, vers 8. Maar gij zult 7 dagen vuuroffer de Heere offeren. En op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. En dat wat door het vuur verteerd wordt, wat de Heer als een brandoffer gewijd wordt, is dat het stoffelijke wordt omgezet naar het geestelijke, naar de rook. Dat stijgt op tot God en dat is voor hem de lieflijke reuk. Vroeger waren het die offerdieren. En ik weet nu, ik heb zo'n beetje wekelijks minimaal 1 keer de barbecue thuis aanstaan. Gisteren ook. En als je dan vlees iets te lang erop laat liggen, dan verbrandt die op. Dat ruikt niet goed. Dan redeneren wij vaak als mensen. Maar het gaat om het beeld. Het gaat puur om het beeld. We zouden het aan de Heer wijden en het stoffelijke wordt omgezet naar het geestelijke, wat voor hem een lieflijke reuk is. En er staat er heel mooi, en daarom is het ook heel belangrijk, en wat ik nu ga zeggen, ja, alles is belangrijk, maar dat nauwkeurig lezen heel belangrijk is. Zeker wanneer we dat woord van God bestuderen. En er wordt heel veel over dingen heen gelezen en er worden dingen geroepen die totaal onbijbels zijn. En ik wijs op het volgende, wat we in vers 10 lezen. En de Heer sprak tot Mozes, zeggende, vers 9, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven dan, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dat is heel belangrijk. Des anderen daags na de Sabbat. Op de dag na de Sabbat moest dat dus gebeuren. Moest er een garf van eerstelingen, en garf is inderdaad een samengebonden graanhalmen. We kunnen natuurlijk wel nagaan wie inderdaad die garvenbinder is. Dat is de Heer zelf. En hij moest dat de dag na de Sabbat voor de priester brengen. Een garf der eersteling aan de priester. En de garf van de oogst als eerste. Want het is een inzetting van toekomende goederen en zaken. Die garf wat voor de priester bewogen werd. Dat wijst heen naar de toekomst. En dan zegt 1 Korinthe 15 vers 20. Omwille van de tijd lees ik het even voor. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden die ontslapen is. Hij is die eersteling. De oogst, wanneer ving die aan? Na 4 maanden ving de oogst aan. In de 5. En 5 spreekt van genade. Door heel de Bijbel heen. Die eersteling garven zal bewogen worden. Want hij is die eersteling. En dan de oogst is ook begonnen bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want hij is de allereerste die deel heeft aan die nieuwe schepping. En de eersteling van de oogst is Christus zelf. En hij is niet alleen de eersteling, maar hij is ook de eerstgeborene. Dan gaan we met elkaar eens even, dat lezen we in Psalm 105, wil ik toch met u naartoe. Ik had de tijd even een beetje in de gaten. Psalm 105. We hebben het dus over de eersteling van Christus. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degene die ontslapen is. Maar de eersteling is ook de eerstgeborene. En dat lezen we in Psalm 105. Daar staat in vers 36. En hier gaat het over het oordeel dat God over Egypte bracht. Psalm 105 vers 36. Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen al hun krachten. Hier vinden we samen bij elkaar, eerstgeborenen en eerstelingen. Dan ga ik meteen met u door naar Kolossenzen 1. Dat is altijd het mooiste geluid wat op de Bijbelschool in Doorn zijn om Jacob te Haneveld altijd. Het mooiste geluid is het omslaan van de pagina's van de Bijbel. Het mooiste geluid wat er is. Toen was er iemand die stond op of iemand die riep, een van de studenten. Ja, maar het gaat toch om de inhoud? Ja, maar het begint eerst met het omslaan van Gods woord. Zeggen, daar wijzen we elkaar op. En dan staat er zo mooi in Kolossenzen 1 vers 18. En ik lees vanaf vers 17. En hij, en spreekt hier over Christus. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. En allen, dat spreekt hier over alle dingen, dat gaat over de gelovigen. Hij is het hoofd der gemeente, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. In Openbaring zegt Johannes, en Jezus Christus die de getrouwe getuige is, hij is de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. En wij als gemeente, staat er Hebreeën 12, en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Dat zijn nu en ik. Want eerstgeborene wil ook zeggen dat hij de hoogste positie heeft. En die heeft hij ook. Jezus Christus heeft die hoogste positie. Dan ga ik met u toch naar Romeinen 8. Want dan gaat het natuurlijk over ons. Wij als gelovigen. Want hij is de eersteling. De eersteling een garve die voor de Heer bewogen wordt. Maar wat zegt Romeinen 8? Vers 23, en niet alleen dit, zegt Paulus, maar ook wij zelven, wij die geloven, de gelovigen, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij zijn die eersteling, de eersteling Christus, hij is het hoofd van het lichaam, hij is die garf. Die eersteling die voor de priester bewogen wordt. En wij als gelovigen zijn ook eerstelingen in hem. Hij is het hoofd en wij dat lichaam. Het hoofd, Christus, en wij als lichaam, de leden. En Jacobus 1, vers 18 zegt zo mooi. En naar zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn, daar komt hij, eerstelingen zijner schepselen. Wij zijn dus die garf, die bewogen wordt. En dus het bewegen van die eerstelingen garf uit de oogst, die uit de oogst voorkomt, het is een beeld van de opstanding van Christus. En deze garf, nou dan ga ik toch weer terug naar Leviticus 23. En die garf, wat staat er in vers 11? En hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Dus anderendaags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Deze garf werd dus de eerste dag na de Sabbat voor de Heer bewogen door de priester. Deze priester die de garf ontvangt en beweegt is natuurlijk een beeld van de priester. De grote priester. De hoge priester met de ordening van Melchizedek, zeg ik er meteen achteraan. En dat bewegen wil niets anders zeggen dan leven. Het werd bewogen voor het aangezicht des Heren. We hebben een levende Heer in Heiland. En wij zijn als leden van zijn lichaam, als gelovigen, maken wij deel uit van die eerstelingengarf die voor de Heer bewogen wordt. En de jongeren denken dat ze de hele dag bij de klaagmuur zo moeten staan om te bewegen. En voor degene die het gezien heeft, misschien wel eens op tv, misschien bent u er zelf geweest, ziet ze de hele dag staan. En toen ik destijds in het verleden, met name in New York, evangelisatie onder de Joden deed, met een verschillende van dit soort bijbelgedeelten wel doorgenomen, zei, maar het gaat toch om wat anders? Het wijst toch heen naar andere dingen? En er was inderdaad één persoon die om de paar weken met mij afsprak in een park buiten het gebied van zijn gemeente. Een van de rabbies. Maar men moet eerst het hart openstellen. Het is traditie. Hoe vaak komen we dat ook niet tegen? Heel veel traditie. Waarom? Waarom doen jullie dat sowieso? Omdat ik het zeg. Het is altijd al zo geweest dus. Het is nooit fout geweest. Maar het gaat er niet om wat wij vinden. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat de Heer verscheen. Hij is die eerstelingengarf. Hij werd bewogen voor de Heer. Hij leeft. De beweging van die garf is een levende Heer. Een levende Heer voor het aangezicht van Jehovah, van God zelf. Hij die de Christus ook is. En inderdaad, wat hier staat, hij is die inderdaad die ordening, de priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zegt Hebreeën 4. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Jezus de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Hij verscheen daar voor Gods aangezicht. Ten behoeve van u en van mij. En het brengen van de eerstelingengarf tot de priester, die hem beweegt voor God, is dan ook een beeld van die levende Christus in zijn bediening als hoge priester. Eén keer tot geloof gekomen, één keer tot wedergeboorte, hoeft niet iedere keer opnieuw te gebeuren. We worden geboren als mens en we zouden wedergeboren worden. Zoals het woord zegt in Johannes, van boven geboren worden. Wat de Heer Jezus tegen de Nicodemus zei van, zijt gij leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? We moeten van boven geboren worden. Dat kan alleen door die levende Heer en Heiland. En die garve, die zal des anderendaags na de Sabbat voor de Heer bewogen worden. Want hij leeft Goden. Ten behoeve van de gemeente, van u en van mij. En des anderendaags na de Sabbat. In het Nieuwe Testament vinden we dat als de eerste dag de week. Toen is Christus uit de doden opgestaan. Dat lezen we in Matthäus 28. Dat gaat toch met u opzoeken. Ik kom met de tijd wel aardig uit. Dus. Prachtig is het dan als je dan ziet hoe het op elkaar allemaal aansluit. En dan staat er zo mooi in Matthäus 28. Ik denk dat het vandaag op vele plaatsen gelezen zal worden. En ik hoop en ik bid ook van ganse harte. Heel veel mensen die de Heer Jezus niet kennen. Misschien dat lezen. Maar toch die Heer en Heiland aannemen. Het is nog genadetijd. En dan staat er in Matthäus 28 vers 1. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet. Hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts en zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. Lucas zegt er anders. Die zegt: wat zoekt gij de levenden bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft voor God ten behoeve van u en van mij. Ten behoeve van de gemeente die dat lichaam van hem is. En dan Leviticus 23. Dan staat er vanaf vers 12. En gij zult ook op de dag als gij die garf bewegen zult, bereiden een volkomen lam. Eenjarig. Ten brandoffer de Heer. En zijn spijsoffer 2/10 meelbloem met olievenmengd. Ten vuuroffer de Heer tot een lieflijke reuk. En zijn drankoffer van wijn. Het 1/4 deel van een hin. Die worden allemaal de offers genoemd. En wat ik net lees, Leviticus 23 vers 12 tot 14. Dat gebeurde dus op de dag na de Sabbat. Ook hier weer een volkomen lam dat eenjarig is. Dat zien we ook bij Pascha. Dat moest ook een volkomen lam zijn. Een eenjarig lam, dat moest geslacht worden. Maar hier zijn we aangekomen op de eerste dag van de week. De dag van de opstanding. Het lam wat geslacht is, al voorbij. We zijn voorbij Pascha. Hier gaat het om het lam wat staat als geslacht. Zegt de openbaring. En dan ga ik toch met u naartoe naar 1 Petrus 1. En daarom is het ook zo belangrijk inderdaad om de zaken nauwkeurig te lezen. Waar gaat het over? Staat er in de apostel Petrus schrijft. In 1 Petrus 1. Lees ik vanaf vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. De Heer was zonder zonde, maar hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze straf. En wat staat er in het Oude Testament in Jesaja 53, heel bekend gedeelte? Maar hij is om onze overtredingen is hij verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij werd als een lam ter slachting geleid. En hier zien we, maar door het dierbaar bloed van Christus, dat spreekt dus over de opgestane Heer, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Onbestraffelijk. Toen hij aan het kruis hing, droeg hij onze straf. Maar we zijn hier desdaags na de Sabbat, op de eerste dag der week, we hebben hier een levende Heer, een opgestane Heer. En hij leeft voor altijd. Hij was zonder zonde, maar er werd tot ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 zegt zo mooi, we hebben het niet gelezen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden, u en ik door geloof, rechtvaardig het Gods in hem. En hij is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was, zegt de schrift. Heel duidelijk. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. En dan gaat het niet om financieel rijk, maar rijk, dat je onvergankelijk leven, eeuwig leven ontvangt. En hier dit gedeelte, in Leviticus 23, vers 12 tot 14, wordt de nadruk gelegd op de levende Heer en Heiland. En Johannes zegt het zelf ook heel duidelijk. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En dan de straf, wat u en ik verdienden, die nam hij op zich. En hij is die weggegaan. Van vernedering tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar hij is niet in het graf gebleven, nee. Hij is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. En daar zingen wij ook van. De kinderen zingen dat ook. Ik had hier van een liedje, kwam ik nog tegen van de week. Wij vieren feest omdat Jezus is weer leeft. Want hij is opgestaan. En daarom zingen wij ook van: U zij de glorie. Opgestane Heer. Hij leeft. Hij is onstraffelijk. Hij is volkomen. En hij ziet het Lam Gods staande als geslacht. Hij staat. Hij is die levende Heer en Heiland. En Hebreeën 9 zegt: Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten. En ik hoop dat u hier, voor de mensen die thuis meekijken en meeluisteren, dat dat ook hetgeen is wat ons verlangen is. Dat we hem verwachten. Want hier gaat het over ons als gelovigen. Wij zullen hem zien bij de opname van de gemeente. De koning komt, hadden wij ooit met de tentcampagne, jaren geleden. De koning komt, zeker. Geweldig, voor ons als gelovigen. Feest, de koning komt. Dan zullen wij zien in wie wij geloofd hebben. Of voor degenen die je niet zien, die of die niet geloven, als die koning komt, dan zal het er anders uitzien wanneer ze hun knieën niet hebben gebogen voor die Heer en Heiland. Maar er staat in de schrift dat elke knie zich zal buigen. En de Heer zal van elk persoon vragen: Wat heb jij met mijn woord gedaan? Overal. Het is overal te zien. Lege kruisen. Toen ik in Doornspijk sprak, zei ik zelfs: Waarom staat er een haan op de toren? Toen ik het als eerste het woord kreeg. Mensen keken mij een beetje verbaasd aan. Maar vroeger was ik toch een beetje een kwaad jongen. Vroeger gooide ik daar achter de ruiten in bij de kerk. En nu staat de kansel. En doe je de Bijbel open. Ik zeg: Maar waarom staat er hier op de torenkerk, waarom staat er hier een haan? De haan die kraait als de dag begint. Een nieuwe dag spreekt dus van nieuw leven, opstanding. Het nieuwe leven. En het nieuwe leven is aangevangen toen de Heer Jezus Christus uit de doden opstond. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En hij leeft Goden en hij leeft altijd om voor ons te bidden als hoge priester. We hebben een toekomst en wij maken, u en ik, nu al deel uit aan die toekomst. Ik ga in de hemel komen straks. Het is reeds en nog niet. We hebben een aardse lichaam, we hebben het gelezen in Romeinen 8. We wachten op de aanstelling tot zonen, de zoonstelling. Verlossing van het lichaam. Pascha is het kruis. Ongezuurde broden, dat hebben wij hier in deze tekenen. Dat is het resultaat van de opstanding van Christus. En wanneer je ongezuurde broden eet, beeld dat gemeenschap uit met degene die je ongezuurd gemaakt heeft. Door wie wij een nieuwe schepping geworden zijn. Door wedergeboorte. Want de vlinder die de kindertjes op hebben vandaag. Wedergeboorte, dat laat zien. En dat is mogelijk geworden door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En Job zegt het al. Ja. Hoe vaak zingen wij het niet? Ik weet dat mijn verlosser leeft. Leeft hij voor u? Alleen op Pasen? Denkt u daaraan? Of is het een levende Heer? Waarvan u dagelijks weet als u uit uw bed opstaat, uw ogen opslaat. Je weet nooit of dat nog kan. Leeft die Heer en Heiland voor u? Vertrouw op hem. Elke dag opnieuw. Want hij, het werk wat hij in ons, in de gemeente is begonnen. Het werk wat hij in u is begonnen. Wanneer wij ons afhankelijk stellen van hem. Dat gebeurt alleen door de schrift, door Gods woord. Hij zal ons nooit alleen laten. Hij geeft ons ook nooit meer te lijden als dat wij kunnen hebben. Want hij is een vader die zorgt voor zijn kinderen. En het enige wat hij van ons verlangt, is dat wij ons vertrouwen op hem stellen. Want hij is het waard. Hij heeft die strijd gestreden. Hij heeft de dood overwonnen. En ik wil zeggen: Amen! Hij leeft! Hij leeft elke dag voor u en voor mij. En dan sluit ik af met de woorden uit Efeze 2. Gaan we met elkaar opzoeken. Wat de apostel Paulus zegt, zo mooi. Vanaf vers 6. Nee, ik lees vanaf vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft. Even tegen gelovigen. Ons, dat zijn wij als gelovigen. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Die genade is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, alleen dit gedeelte, als je het al leest, dan word je er blij van. En wat een feest. We gaan het feest zometeen voortzetten met brood en beker. Maar eerst laten we met elkaar de Heer danken voor dat grote wonder wat Hij tot stand heeft gebracht. Trouwe God en Vader, Heer, dank u wel dat we hier dit samen zijn, Heer. Mogen stilstaan, Heer, bij het feit dat u de dood heeft overwonnen. Dat u eeuwig leven tot stand heeft gebracht door de opstanding. Heer, en als de tegenstander had geweten, Heer, dat u zou opstaan, had hij u nooit laten kruisigen. Maar Heer, dank u wel. Die verborgenheid is groot. Heer, en we weten dat door de schriften, Heer. U bent inderdaad diegene die straf heeft gedragen. U werd als een lam ter slachting geleid. Maar dank u wel, Heer, dat u inderdaad bent opgestaan, de dood overwonnen. Heer, en u nu als lam, staande als geslacht. Heer, we hebben een levende Heer. We hebben een levende deur, Heer. Heer, een levende Heer en Heiland, die er dagelijks voor ons is. Heer, op de momenten, Heer, als het allemaal niet zo voor de wind gaat. Heer, en we denken in het bijzonder, Heer, aan de broeders en zusters in deze gemeente en de dierbaren van ons. Heer, wilt u ook hen troosten, wilt u ook hen nabij zijn. En vertroosten met uw woord zoals alleen u dat kunt, Heer. Want onze woorden van mensen, Heer, zijn lege woorden. Maar wanneer we spreken woorden van u, zijn dat woorden van eeuwig leven. En die zouden heen wijzen naar u, Heer, naar de dingen die boven zijn. Heer, wat geweldig, Heer, om hier zo deze ochtend samen te zijn. Heer, gaat u met ons de weg die voor ons is. Heer, en ook in de diepe dalen van ons leven, dat we mogen weten, we hebben een hemelse positie. We hebben het hoogste al bereikt, Heer. En wat zien we er naar uit om u te mogen ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht. Heer, en nog de tijd die ons rest, Heer, in dit lichaam. Heer, dat we mogen getuigen van die levende Heer, dat u waarlijk bent opgestaan. En dat nog steeds mensen toegevoegd kunnen worden aan het lichaam van Christus, waarvan u het hoofd bent. Heer, we danken, Heer, voor de tekenen die we in ons midden hebben. Heer, de tekenen van het brood. Het ongezuurde brood, Heer, want we hebben gelezen vanochtend, we hebben het feest van een ongezuurd brood. Heer, we hebben dat bloed, die wijn, wat spreekt over dat leven. Heer, en wij staan niet alleen stil bij de dood, Heer, maar door de dood heen. Heer, zoals daar de dood der onderdompeling een mooi beeld van is. Door het watergraf heen en opgestaan ten eeuwig leven, Heer. Wat is het geweldig dat we die tekenen hebben, ook vandaag. Heer, ga zo met ons. Heer, de plaatsen waar wij gesteld zijn. Dat we op mogen zien naar die levende Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.